Zo gaaf om bij jullie te zijn vanochtend. Helemaal Loppersum. Echt een voorrecht om voor jullie hier te mogen spreken. En in deze kerk waar ik veel over gehoord heb, wel eens geweest ben in het gebouw voor een vergadering, vele jaren terug. Maar om te zien wat God aan het doen is hier, dat is nog veel mooier dan alleen maar komen voor een vergadering, toch? Het is geweldig om te zien wat voor aanbiddingscultuur jullie hebben. Dat jullie echt met jullie hele hart achter Jezus aan willen gaan. En dat is ook mijn verlangen. En ik zal er straks ook meer over vertellen. Maar voordat ik verder ga, wil ik even een paar dingen nog doen. Eerst Trace en het hele team, het oudste team. Echt van harte bedanken voor de uitnodiging. En ook gewoon echt tegen jullie zeggen van jullie zijn een geweldig team. En dank voor jullie trouw hier in Loppersum. En misschien kunnen we even een moment nemen om ze een applausje te geven. En ze in het zonnetje te zetten. Leiderschap in de lokale kerk is super belangrijk. En we zijn samen de lokale kerk. Daar wil ik straks ook over gaan hebben. Maar het is belangrijk dat we ook de leiders eren die God over ons gesteld heeft. En ook samen met hen mee bouwen. Ik wil de groeten overbrengen. Ook van mijn gezin. Als het goed is een foto van mijn gezin die kan verschijnen. Hebben jullie die? Kijk. Bij de watervallen van Co in België. Ik heb een tweeling van 8, Miles en William, en mijn vrouw Eva uit Oostenrijk. Dus we zijn een internationaal echtpaar. En wij mogen samen leiding geven aan Thousand Hills. Dat is de kerk in Hilversum en in Huizen. We hebben twee locaties. En daar zijn we 12 jaar geleden, bijna 13 jaar geleden mee begonnen. En dankbaar voor wat God ook in die afgelopen jaren ons geleerd heeft. En inderdaad wil ik het straks dus gaan hebben over de kerk. Maar onderweg naar deze plaats toe sprak God eigenlijk tot mij door een aanbiddingslied. Echt een woord waarvan ik denk dat een aantal van jullie daar wat aan hebben. En dat is eigenlijk gebaseerd op Matthäus hoofdstuk. Wacht even, ik moet er even opzoeken. Het kleine bijbeltje is altijd lastig om dat goed voor elkaar te krijgen. En het feit dat ik mijn bril af moet zetten verraadt mijn leeftijd. Er staat dit hier in Matthäus 17 vers 20 bekend. Verhaal, Jezus zegt dit, hij antwoordde vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen, verplaats je van hier naar daar. En dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. En ik ervoer echt dat God tegen jullie wil zeggen, bergen verplaatsen zich nog steeds. Bergen verplaatsen zich nog steeds. Wat die berg ook maar mag zijn in jouw persoonlijk leven. Misschien in je huwelijk, misschien op je werk, misschien in je bedrijf. Bergen verplaatsen zich nog steeds. Zoek Heer, zoek de Heer, zoek Jezus. En geloof. Weet je, zorg ervoor dat je geloof hebt, zo klein als een mosterdzaad. Maar wees afgestemd op Hem. En die berg die jij op dit moment misschien voor je ziet, die zal verdwijnen in de naam van Jezus. Dat geloof ik echt. Laten we bidden. Vader, we danken u Heer voor uw woord. Dat u in de komende paar momenten, Heer, dat u uw woord zal openslaan. En dat u tot onze harten zal gaan spreken. Vader, u hebt zoveel dat u wil gaan doen hier in onze harten, in onze levens, in deze gemeente. En vader, we willen ons afstemmen hier op uw stem. Dat boven alle andere stemmen die misschien op dit moment in onze leven spreken, of het nou social media is, of de stemmen van mensen die niet eens hier aanwezig zijn, maar waar we over nadenken, terwijl we aan het luisteren zijn hier. Welke andere stem dan ook, vader, dat die stemmen mogen verstommen en dat we alleen de stem van de Heilige Geest zullen horen vanochtend. In Jezus' naam bidden we dat. Amen. Weet je, Jezus is degene die zijn gemeente bouwt. En in 1 Petrus 2 spreekt Petrus eigenlijk over dat Jezus de hoeksteen is, dat hij het fundament is, maar dat hij ook de bovenste steen is van zijn gemeente. Ik denk dat toen hij dat die brief 1 Petrus schreef, dat hij terug moest denken aan een ander moment in zijn wandel met Jezus. En dat kun je terugvinden in Matthäus hoofdstuk 16. En dat is de tekst waar ik vandaag eigenlijk op wil ingaan. En een tekst die vooral het afgelopen jaar heel erg betekenisvol voor mij geworden is. Over de Ecclesia. En ik geloof werkelijk dat God iets nieuws aan het doen is in ons land. Dat hij iets nieuws aan het doen is in deze gemeente. Dat hij iets nieuws aan het doen is in onze gemeente, in Hilversum en Huizen. En dat hij ons roept, ons uitroept om grote dingen voor hem te gaan doen. Maar het is van belang dat we begrijpen eigenlijk wat Jezus zelf zegt over zijn gemeente. Er is niet heel veel wat hij erover zegt, maar wat hij erover zegt is zo krachtig dat we dat werkelijk tot ons hart moeten nemen. En hij zegt dit in Matthäus 16, vers 13. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? In de grondtekst staat: en wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben jij Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op de aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Jezus vroeg aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Merk op dat hij niet zegt: wie vinden de mensen dat de mensenzoon is? Wat vinden ze van me? Of wat denken ze over me? Hij zei: wat zeggen ze over me? En gewoon wat hier al een hele belangrijke sleutel ligt voor ons allemaal. Want er is kracht in jouw getuigenis. Er is kracht in mijn getuigenis. Er is kracht in de woorden die we uitspreken. Over ons geloof, over ons vertrouwen in de Heer Jezus. En dat is het antwoord hier. Ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? Ik merkte net al op dat er eigenlijk staat in de grondtekst: wie zeggen jullie dat ik ben? Opnieuw zeggen, wat is jouw belijdenis? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Weet je, God weet wat wij geloven in ons hart. Hij weet wat er in ons hart omgaat. Hij kent onze harten, maar God kijkt naar ons en hij stelt zichzelf de vraag van: geloven we genoeg in hem? Vertrouwen we genoeg in hem om dat ook hardop te zeggen? Wat als jouw collega's je vragen wat je gelooft of wat je doet op een zondag? Ben je bereid om te zeggen dat jij naar de kerk toe gaat? En niet alleen dat jij gelooft in Jezus, de Zoon van de levende God. En weet je, die belijdenis van Petrus is de basis waarop het christelijk geloof is gebouwd. Geloof jij dat Jezus werkelijk de Christus, de Zoon van de levende God is? Dat hij werkelijk de Messias is? En ik vind het zo bijzonder wat er staat in vers 17 en 18. Dat Jezus tegen Petrus zegt dat hij gelukkig is en dat datgene, dat Petrus zag dat Jezus werkelijk de Messias was, dat niet door mensen was geopenbaard, maar dat het door God zelf, God de Vader, was geopenbaard. We hebben allemaal een openbaring nodig van wie Jezus is. En we kunnen alles proberen te beredeneren waarom ons christelijk geloof het juiste geloof is. Maar uiteindelijk moet de Heilige Geest het openbaren. Moet God de Vader door de Heilige Geest het openbaren aan andere mensen. Wie hij werkelijk is. Weet je, dit is iets wat voor het afgelopen jaar mij duidelijk is geworden. Ik dacht vroeger altijd, als ik in de tijd voor Jezus geleefd zou hebben en ik het Oude Testament gekend had, en met alle messiaanse profetieën die erin stonden, dat als Jezus was verschenen in mijn tijd, dat ik hem herkend zou hebben als de Messias. En we geven soms af op de Joden dat zij Jezus niet erkennen als de Messias. Maar weet je, heb je er wel eens over nagedacht dat als je kijkt naar de verschillende profetieën in het Oude Testament over Jezus, dat ze zijn als puzzelstukjes van een puzzel van 3000 stukjes waarvan je de doos niet hebt. Met de foto van hoe alles in elkaar past. De Joden die verwachten een Messias. En die Messias, dat was een soort van koning in de lijn van koning David. Die zou komen, die Israël zou verlossen van haar vijanden. Die Israël zou verlossen van de Romeinen. Maar er zijn ook profetieën in, bijvoorbeeld in Jesaja hoofdstuk 53, van de leidende knecht. En er was geen Jood in die tijd die twee lijnen van profetieën bij elkaar bracht. En dacht van, hey, misschien is diezelfde Messias niet alleen die Messiaanse koning, maar ook die leidende knecht. Dat was niet duidelijk, was zelfs niet duidelijk in de tijd van Jezus. God de Vader moest het openbaren aan Petrus wie Jezus werkelijk was. En dat geldt ook voor ons vandaag de dag. Soms vragen we ons af, waarom gelooft die collega van mij nou niet in die Jezus waarin ik geloof? Waarom geloven mijn kinderen misschien niet in de Jezus waarin ik geloof? Omdat God de Vader het moet openbaren aan ons. Het is iets wat God alleen kan doen in onze harten. Weet je, wij hebben achteraf kennis. Voor ons is het makkelijk. Wij hebben het getuigenis van het Nieuwe Testament. Wij hebben de Heilige Geest die het ons duidelijk maakt dat Jezus werkelijk de Messias is. Maar laten we niet afgeven op mensen die dat nog niet doorhebben. Laten we bidden voor, zodat zij ook die openbaring mogen krijgen. Wie Jezus werkelijk is. God de Vader openbaarde het aan Jezus. Aan Petrus dat Jezus werkelijk de Messias was. En als hij dat toen aan Petrus wilde doen, dan geloof ik dat hij vandaag de dag hetzelfde wil doen aan de mensen om ons heen die op dit moment nog ver van God afstaan. Jezus zei ook, je bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. 2000 jaar lang hebben theologen zichzelf de vraag gesteld, wat is die rots dan? En er zijn hele interessante theorieën over naar voren gekomen. Is die rots misschien Petrus? Dat is als je misschien een Rooms-Katholieke achtergrond hebt, dan zul je dat herkennen. Rooms-Katholieken geloven dat Petrus die rots is. Dat Petrus de rots is waarop de kerk gebouwd zou gaan worden. Best wel logisch op zich als je ziet hoe het hier beschreven staat. Hoe Jezus, hoe het hele verhaal staat opgetekend. Dat Petrus misschien die rots is. En Petrus werd dan ook aangesteld als, werd dan ook gezien door de Rooms-Katholieken als de eerste paus. Want op hem is inmiddels immers de kerk gebouwd. Protestantse theologen die waren het er niet mee eens. En die zeiden van nee, het moet het getuigenis van Petrus geweest zijn waarop Jezus een kerk bouwt. Ook een goede theorie. Want Petrus was niet zo'n rots als je ziet hoe hij Jezus verloochend heeft. Als je ziet hoe wiebelig hij was in zijn geloof van tijd tot tijd, kun je inderdaad die vraag stellen. Petrus was inderdaad niet die rots, maar misschien was het inderdaad zijn getuigenis hier dat hij rots was. Of was er misschien iets anders aan de hand hier in het verhaal? Kan het zijn dat Jezus en zijn discipelen op een fysieke rots stonden? En Jezus iets probeerde duidelijk te maken aan de hand van de plek waar hij fysiek stond op dat moment. Kan het zijn dat hij op een berg stond die misschien de poorten van het dodenrijk herbergde? Wie van jullie is wel eens in Israël geweest? Een paar van jullie. Wie van jullie is wel eens helemaal in het noorden van Israël geweest? Op een plek, die plek genaamd Caesarea Philippi. Ja, een paar van jullie. Caesarea Philippi was helemaal in het noorden. Is helemaal in het noorden van Israël. En daar is inderdaad een rots. En daar heb ik een foto van. Ik wil hem even laten zien. En op die rots, daar stond Jezus daar bovenop. En die God die daarin zit, die werden de poorten van het dodenrijk genoemd. En in die God, daar binnenin is een soort van put. En in de tijd van Jezus dachten de mensen dat die bodemloze put was, dat het een bodemloze put was. En dit waren de poorten van het dodenrijk. Dit was de ingang eigenlijk naar de hel. Dat is wat de mensen geloofden in die tijd. En Jezus stond er bovenop. Jezus stond daar bovenop samen met zijn discipelen. Weet je, dit was een plek die in die tijd van Jezus een hele duistere plek was, geestelijk gezien. Het was een plek waar kindoffers gebracht werden. Het is een plek waar valse religie plaatsvond, waar satanische activiteiten plaatsvonden. De goden Pan en Zeus werden aanbeden op die plek, in de tijd van Jezus. In de tijd van het Oude Testament werden goden als Baal aanbeden op diezelfde plek. Baal was een plek ook waarover gesproken werd in het kader van de buffels van Bazan. Dat waren niet koetjes en kalfjes, nee, dat waren demonische wezens waar men in geloofde. Dat vond allemaal plaats op die plek daar, in de buurt van Caesarea Philippi. Weet je, in de Bijbel, als je de Bijbel open slaat, dan eigenlijk altijd als er gesproken wordt over bergen, dan wordt er gesproken over overheden, wordt er gesproken over regeringen. Denk aan de berg Sinaï. De plek waar de wet werd gegeven, de 10 geboden werden gegeven aan de Joden, aan de Israëlieten. Denk aan de berg Sion. Dat was natuurlijk de berg in de stad Jeruzalem. En Jeruzalem was de hoofdstad van Israël. Maar ook deze rots en de nabijgelegen berg Hermon, die representeerde de regering, niet van God, maar de regering van Satan over de wereld. Nogmaals, het was een hele duistere plek. En Jezus had die vraag kunnen stellen, wie denken jullie dat ik ben? Had hij ook kunnen stellen op het meer van Galilea, lekker kalm en pittoresk, lekker in een bootje. Van, hé, gezellig jongens, wie denken jullie dat ik ben? Nee, hij stelde die vraag niet daar. Hij ging bewust naar het noorden van Israël toe, naar die duistere plek die zo bekend stond als de plek waar eigenlijk de Satan heerst. Hij ging bewust daarheen om een punt duidelijk te maken. En als je dan kijkt in de Bijbel, in het evangelie van Matthäus, we zaten net in hoofdstuk 16. Als je gaat naar hoofdstuk 17, niet heel veel tijd verder, dan zie je dat Jezus en zijn discipelen wat omzwervingen maken in die omgeving. En dan komen ze bij een hele hoge berg terecht. En wat gebeurt er op die hele hoge berg? Daar vindt de verheerlijking plaats. En dan verschijnen Mozes en Elia. Mozes die de wet symboliseert en Elia die de profeten symboliseert. Op die berg, op die hele hoge berg. Als je enigszins de geografie van Israël weet, dan weet je dat eigenlijk de enige hoge berg in die regio de berg Hermon is. Die berg waar ik het net ook al over had. Een berg die ook eigenlijk de regering van de duisternis symboliseert. Het is een plek waar vandaag de dag op geskiet wordt. Zo hoog is die berg. En dat is waar Jezus was met drie van zijn discipelen. En waar Mozes en Elia verschenen. Weet je wat ik geloof als ik zie wat hier geschreven staat in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 17 van Matthäus? Dat Jezus bewust Satan aan het uitdagen was. Dat hij aan het zeggen was tegen Satan van, hey, kan me niet schelen waar jij denkt dat jij heerst. Kan me niet schelen waar jij denkt dat jij jouw regering hebt. Ik bouw mijn regering daar. Ik bouw mijn rijk bovenop jouw rijk. Ik verpletter het onder mij. Jezus was bewust de Satan ook aan het uitdagen, omdat Jezus wist dat hij gekruisigd moest gaan worden. Dat is nog zo'n geheimenis eigenlijk vanuit wat moeilijk terug te vinden is in het Oude Testament. Ja, je ziet die psalmen die spreken over het lijden van Jezus aan het kruis. En je ziet natuurlijk de lijdende knecht in Jesaja. Maar niemand die doorhad in die tijd dat de Messias moest gaan sterven aan het kruis. Geen mens die dat doorhad, maar ook Satan wist dat niet. Als Satan geweten had dat Jezus moest sterven aan het kruis om niet alleen de mens te verlossen, niet alleen de zonde te vergeven, maar ook eigenlijk het plan van de eindtijd in werking te zetten en ervoor te zorgen dat op een gegeven moment eigenlijk het Eden wat verloren is gegaan in Genesis hoofdstuk 3 weer terug te brengen op deze aarde. Kijk in Openbaring hoofdstuk 21 en 22. Satan wist niet dat door Jezus te doden aan het kruis, dat plan in werking gezet wordt en daarmee hij zijn eigen doodsvonnis getekend had. Had hij niet door. Maar Jezus had het door. Jezus wist wat hij aan het doen was. Hij daagde bewust de duivel uit. Jezus stond bovenop de poorten van het dodenrijk. Hij en zijn discipelen zouden staan, zouden Satan onder hun voeten vertrappen. En ik geloof dat ook vandaag de dag dat Jezus wil dat we Satan onder onze voeten vertrappen. Als kerk. Als kerk. Weet je, Jezus weet hoe hij een gevecht moet aangaan. Satans heerschappij komt tot een eind. Geloven jullie dat? Satans heerschappij komt tot een eind. Dus de rots was de rots waarop de poorten, bovenop de poorten van het dodenrijk. Jezus bouwt zijn kerk, zijn koninkrijk, bovenop de plek waarvan Satan denkt dat hij de baas is. Met andere woorden, duivel, hier is je uitzettingsbevel. Dat is wat Jezus probeerde te zeggen daar. En de poorten van het dodenrijk, die zullen de kerk niet overweldigen. Een betere vertaling is, de poorten van het dodenrijk kunnen niet stand houden tegen de kerk. Want de laatste keer dat ik checkte, waren hekken geen aanvalswapen. Wie van jullie is ooit eens aangevallen door een hek? Dat is wat hier staat. En weet je, wij als christenen, we zijn vaak zo bang voor de duivel. We zijn vaak zo bang voor zijn demonen. We zijn vaak zo bang voor de duisternis. Maar we hoeven niet bang te zijn, want de duivel is al een verslagen vijand. Dus we hoeven niet bang te zijn voor die aanvals, voor het verdedigingswapen van de duivel. Hetgene wat we nu nog zien gebeuren in de wereld, alle ellende, alle toestanden, het morele verval in ons land, is alleen maar het gevolg omdat het de laatste stuiptrekkingen zijn van de duivel. Hij is in de verdediging. En wij als kerk zijn in de aanval en moeten stoppen te leven alsof we verslagen zijn. We regeren met Jezus en we hoeven niet langer bang te zijn voor de duivel, de hel of welke andere demon dan ook. Hij is een verslagen vijand en zijn toekomst is de vuurpoel. Kijk naar het einde van het boek. Maar wat zou Jezus dan bouwen daar bovenop die berg? Op die rots? De kerk. Het Griekse woord is ecclesia. Kunnen we het allemaal even zeggen misschien, het woord ecclesia? Ecclesia. Ja, het kan worden vertaald als kerk. Maar er zit een diepere betekenis achter dit woord. Er bestaat uit twee woorden. Ek, dat betekent uit. En het tweede deel is afgeleid van het woord kaleo. Het Griekse woord kaleo. En dat betekent roepen. Met andere woorden, uitgeroepen. De mensen zijn uitgeroepen. Degene die uitgeroepen zijn. Dat is in wezen de letterlijke vertaling van dat woord ecclesia. En die term die wordt eigenlijk in de literatuur van die tijd eigenlijk niet of nauwelijks gebruikt voor een religieuze bijeenkomst. Maar die wordt gebruikt voor andere soorten bijeenkomsten en met name regeringsbijeenkomsten. En opnieuw zien we die bevestiging hier van dat hele beeld dat Jezus zijn regering vestigt, zijn regering bouwt bovenop die van de Satan om de regering van Satan te verpletteren. Maar let goed op, Jezus bouwt zijn ecclesia. Het woord verbouwen hier in het Grieks is het woord oikodomeo. En dat is afgeleid van twee woorden. Het woord domeo, dat betekent bouwen. En het woord oikos, en dat betekent zoveel als huis of huishouden of familie. En ik vind dit heel krachtig. En dit zijn van die dingen die je alleen kunt ontdekken als je inderdaad kijkt van wat is de betekenis van de oorspronkelijke tekst achter de Bijbeltekst die we lezen. God zijn familie is zijn regering. God wil zijn regering vestigen. Jezus wil zijn regering vestigen over deze wereld. En daar gebruikt hij jou en mij voor. Maar in de context van familie. God gebruikt geen individuele mensen om dat te doen. Nee, hij gebruikt ons samen als familie om dat verschil te gaan maken. En Petrus gebruikt hetzelfde woord in het woord oikos later in 1 Petrus. Hoofdstuk 2 vers 4 en 5, daar staat dit. Kom naar hem toe als een levende steen die door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dit vind ik mooi. Die ecclesia uit Matthäus hoofdstuk 16 is het geestelijke huis in 1 Petrus 2. Samen vormen wij de nieuwe tempel die bovenop de regering van Satan wordt gebouwd. Door Jezus zelf. Ik zal mijn kerk bouwen. Jezus bouwt zijn kerk. Jij en ik, wij zijn niet geroepen om de kerk te bouwen. Te vaak, weet je, horen voorgangers als we zelf zeggen van ik bouw een fantastische kerk. Of jij bouwt een fantastische kerk. Nee, we bouwen niet de kerk. Jezus bouwt zijn kerk. Maar we mogen wel met z'n allen, of we nou voorganger zijn of niet, maakt niks uit. Maar we mogen wel allemaal levende stenen zijn, zoals Petrus zegt. We moeten ons beschikbaar stellen als levende stenen. Om dat verschil uit te kunnen maken. Om inderdaad die regering van God die hij wil brengen over deze aarde. Het koninkrijk van God wat hij wil brengen over deze aarde. Om dat te grondvesten. Te laten zien. Dus ook wat ik leerde van dit verhaal. Is dat de ecclesia het meest effectief is als het gebouwd wordt op de donkerste plaatsen. En dat is waarom we ook geroepen worden om de roemruchte daden te verkondigen. Van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht. En soms moeten we ons herinneren, stilstaan bij de duisternis waar we uitgeroepen zijn. En voor sommigen van ons is dat letterlijk duisternis. Zijn we tot bekering gekomen, radicaal tot geloof gekomen, zoals ik zelf. Op mijn 21ste was een wietroker een hip-hop DJ. Zou je niet zeggen misschien vandaag de dag. Ik werd uit die duisternis geroepen en geplaatst in het wonderbare licht van Jezus. Anderen van jullie hebben een christelijke achtergrond. Zelf heb je wel die keuze moeten maken om inderdaad Jezus op nummer 1 te zetten. Je tot God te richten, tot God te bekeren en niet alleen je zonde achter je te laten, maar ook je goede werken achter je te laten. Dode werken achter je te laten, zoals Hebreeën 6 ook zegt. Want we kunnen zelf proberen tot God te naderen en een goed boekje te komen met God, maar uiteindelijk leidt het tot niks. Uiteindelijk leidt het tot duisternis. We hebben Jezus nodig. Vertrouwen op zijn volbrachte werk. We brengen het licht, het evangelie van het koninkrijk, direct naar de meest duistere plaatsen. En dat is waarom Jezus ons niet uit de wereld weghaalt. Als je afvroeg van, ja, waarom kunnen we niet gelijk naar de hemel gaan op het moment dat je je bekeert? Nee, hij heeft toch steeds een plan voor jou en mij hier in deze wereld. Hij wil dat wij ons licht laten schijnen in de duisternis van deze wereld. En ja, we zullen druk van buiten ervaren. En de wereld en Satan, we proberen er alles aan te doen dat we worden meegesleurd in de wegen van deze wereld. Maar we staan sterk in de naam van Jezus, wetende dat de duivel al verslagen is. Jezus zei, jullie zullen het zwaar verduren te krijgen in de wereld, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hoeveel van jullie zijn enthousiast over het feit dat Jezus de wereld al overwonnen heeft? Oké, 3 mensen. Hoeveel van jullie zijn enthousiast dat Jezus de wereld overwonnen heeft? Kijk, zo is het. Weet je, ik preek beter als jullie meer reactie geven. Dus gewoon een tip hoor, gewoon een tip. Gratis, even niks. En in hem hebben we de wereld dus overwonnen. De overwinning is van ons in Jezus' naam. En dat is hoe het is. Dat is gewoon hoe het is. Maar het vereist van ons als kerk, als waardevol leven en als kerk van Jezus in Nederland, maakt niet uit van welke traditie we komen, als Jezus maar centraal staat, zijn woord maar centraal staat, dat we bij elkaar blijven, dat we samen sterk staan, dat we samen die Ecclesia zijn, dat we samen Gods regering zijn op aarde. Want Jezus zei tegen Petrus en tegen de discipelen en tegen ons dat hij bovenop die poorten van het dodenrijk, ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op de aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. Alles wat je op de aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Het klinkt nogal vaag. Wat bedoelt Jezus hier nou precies? De Grootnieuwsbijbel die werpt daar mooi licht op. Die zegt dit. Wat je op aarde verbiedt, zal ook in de hemel verboden zijn. En wat je op de aarde toestaat, zal ook voor de hemel toegestaan zijn. Nou, wat is de instantie in Nederland? En zelfs in Loppersum, die bepaalt wat toegestaan is en wat niet toegestaan is. De regering. En die macht hebben wij. Als Ecclesia. We zijn de regering van Jezus, die het koninkrijk van God mag brengen. En Jezus haalt dezelfde gedachte 2 hoofdstukken verderop. Hij zegt dit, ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker jullie het nogmaals. Als 2 van jullie hier op aarde eensgezind, kunnen we het allemaal zeggen, eensgezind. Om iets vragen, wat het dan ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar 2 of 3 mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. Jezus zegt, wanneer 2 of 3 van jullie het ergens ook maar over eens zijn, en dat gebedsverzoek uitspreken aan God, dan zal hij het voor jullie doen. Stel je voor dat, ik weet niet of jullie hier connectgroepen hebben, of andere kleine groepen, ik weet niet hoe je het hier noemt, maar je zult vast wel kringen hebben. Ja toch? Stel je voor dat jouw hele connectgroep gaat bidden voor een gebedsnood die je hebt. Stel je voor dat de hele kerk gaat bidden voor een nood die je hebt. Dat je eensgezind aan het bidden bent. Stel je voor dat we als kerk van Jezus Christus gaan bidden voor ons land. Dan moet het toch gebeuren, mensen. Weet je, als we werkelijk wat Jezus zegt ter harte willen nemen, geloven wat hij zegt, dan moeten we dat ook geloven. Er is zoveel kracht in eenparig gebed. Ik geloof werkelijk dat wonderen zullen gaan gebeuren. En ik geloof dat dit ook een plek is waar wonderen, reeds vele wonderen gebeurd zijn, bedoel ik. Sorry, ik preek meestal in het Engels, dus dan af en toe klinkt het gek. Maar wonderen gebeuren. En er zullen nog meer gaan gebeuren in de komende tijd. En als we in overeenstemming met elkaar komen, dan zullen de plannen die Satan heeft voor jouw leven worden gebonden, worden verhinderd. En de plannen die God voor je leven heeft, die zullen worden ontbonden, worden vrijgezet. Als we simpelweg Gods hart begrijpen in een zaak waar we voor bidden. En dan overeenstemmen in gebed. Toch? Geloof jullie dat? Even 3 meenemers. En dan nog een persoonlijk verhaal om af te ronden. 3 meenemers. Ik hou ervan om de Bijbel praktisch te maken. Wat de Bijbelonderwijs praktisch te maken. Dus ik weet niet, dit gaat best wel snel. Dus zorg ervoor dat je camera bij de hand hebt. Of dat je snel meeschrijft, weet ik veel wat. Dit wil je in je dagelijks leven toepassen. De eerste is deze. Om de Ecclesia te kunnen worden zoals Jezus ons roept om die te zijn. De eerste is deze. Wees die levende steen en sta Jezus toe om je deel te laten uitmaken van een geweldig geestelijk huis. Dit geestelijke huis, waardevol leven. Dat hij aan het bouwen is. De lokale kerk. En deze kerk, waardevol leven, die is weer een levende steen binnen de kerk die, Nederland, die God aan het bouwen is in Nederland. Laten we samen die levende stenen zijn. Het verschil uitmaken, op de bres gaan staan voor ons land. Geloven dat God ook in deze tijd iets nieuws wil gaan doen. En mensen opnieuw wil terugroepen naar zijn hart. De tweede is deze. Bied jezelf aan als een geestelijk offer voor hem. Want hij is degene die jou uit de duisternis heeft geroepen en in het stralend licht heeft geplaatst. En weet je, dat betekent dat we ons kruis moeten opnemen. Dat betekent dat we weten dat het niet langer om jou en om mij gaat, maar dat het om Jezus gaat. Dat het gaat om zijn koninkrijk die we mogen bouwen samen met hem. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid en al het andere zal je erbij gegeven worden. Jezus en zijn koninkrijk moeten de eerste prioriteit hebben in ons leven. De derde is deze, verkondig al zijn goedheid. Het goede nieuws van het koninkrijk en het verschil dat hij gemaakt heeft in je leven. Verkondig het, wees niet stil. Inderdaad, net als Petrus, spreek het uit wat Jezus in je leven gedaan heeft. Wie je gelooft dat hij werkelijk is. Dat hij inderdaad de Messias is. Dat hij inderdaad degene is die mensen kan redden van hun zonde. En eeuwig leven kan geven. En deel kan laten uitmaken van dat grotere plan dat hij heeft voor de hele wereld. We mogen deel uitmaken van die Ecclesia. Mensen, dat is het grootste voorrecht wat we mogen hebben aan deze kant van de eeuwigheid. Beschouw je kerkgang op zondag niet als iets gewoons. Dit is heilige grond. Dit is een heilige plek die we samen met elkaar bouwen. Weet je, als tempel van de Heilige Geest zelf ben je heilige grond. Ben je een plek waar God wil wonen. Maar ook als christenen samen, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dit is heilige grond. Jezus is hier. Beschouw dit niet als iets gewoons. Maar beschouw het als het grootste voorrecht in deze aarde om daar deel van uit te mogen maken. Dat is fantastisch. Als we ons helemaal beseffen hoe krachtig dat is. Weet je, als ik terugdenk aan mijn kindertijd. Ik zei al eerder dat ik op een redelijk radicale manier tot geloof ben gekomen. Het gezin waar ik vandaan kwam, mijn ouders geloofden niet. En het was ook niet altijd een emotioneel veilige plek waar ik opgroeide. Mijn ouders deden er alles aan om er wel voor te zorgen dat het dat was. En ook om mij te laten weten dat ze van me hielden. Trouwens, mijn moeder is 2 jaar geleden ongeveer overleden. 1,5 jaar geleden overleden. Mijn vader leeft gelukkig nog steeds. En toen ik 3 jaar oud was, adopteerde zij een meisje uit Iran. Wat destijds nog Perzië heette. Dat is 5 jaar oud. Tegenwoordig noemen ze dat een bovenplaatsing. Dat mag vandaag de dag niet meer bij adoptie. En die eerste 5 jaar woonde dat meisje in een kinderthuis in Isfahan. En mijn ouders gingen er zelf ophalen en zagen een beetje wat de situatie daar was. En het was heel interessant dat op de kasten allemaal speelgoed stond. En elke keer als er mensen kwamen om een kindje op te halen, mensen uit het westen kwamen om een kindje op te halen, namen ze speelgoed mee, namen ze leuke dingen mee voor de kinderen daar. En in plaats van dat die kinderen daarmee mochten spelen, werd het bovenop de kast gezet als een soort van trofee. Kinderen die misten liefde, die misten dingen die ze van zichzelf mochten noemen. Ze hadden niks van zichzelf. En ze hadden een onverzadigbaar verlangen om erbij te horen. Mijn zus had dat ook, toen ze dus naar Nederland kwam. En vele jaren daarna ook. Het is een nood die niemand ook in ons gezin kon vervullen voor haar. Als ik terugkijk op mijn kindertijd, was het zeker geen slechte tijd. Maar het heeft zeker invloed op mij gehad. En het beeld dat ik heb van gezin. Van het huisgezin, van de familie. En daarmee dus ook op het beeld dat ik heb gehad van de kerk, van de Ecclesia. Want Gods gezin zou heel erg moeten lijken op het aardse gezin. Of eigenlijk andersom. Onze gezinnen zouden eigenlijk heel erg moeten lijken op het gezin dat God heeft, waar we deel van mogen uitmaken. Waarbij Hij onze hemelse Vader is. Weet je, als ik kijk naar die kindertijd, en dan ging heel veel aandacht altijd uit naar haar noden. En als ik een keertje goed cijfer haalde op school, en dat gebeurde in die tijd nogal vaak, later wat minder, maar toen ik aan de jointjes ging. Maar in die tijd haalde ik goede cijfers en daar moest ik altijd stil over zijn, omdat het mijn zus jaloers zou maken en de sfeer zou bederven thuis. Dus dat moest ik altijd op een later moment vertellen aan mijn ouders. En er waren allerlei dingen waar ik rekening mee moest houden. Het was alsof ik continu op eieren moest lopen als kind. Dat is nou niet echt een plek waar je graag wil staan als kind. En toen ik 16 jaar oud was, toen zei ze vaarwel. Ze vertrok. Ging het huis uit om nooit meer terug te komen. Vanaf dat moment heb ik haar nooit meer gezien. Ik weet dat ze nog steeds leeft en dat ze een gebroken vrouw is. Maar wij konden er niks aan doen. Wij konden haar niet datgene geven wat ze nodig had. En als ik nu nadenk over die tijd van mijn leven en hoe dat ook mij beïnvloed heeft, dan denk ik eraan hoe Jezus alles ten goede kan keren. En ook alles ten goede gekeerd heeft in mijn leven. Jezus heeft mij in zijn huisgezin geplaatst. Hij heeft me in een fantastische kerk geplaatst die ik zelf heb mogen helpen starten. In Hilversum, in Huizen. Fantastisch. Zijn Ecclesia. En Gods huis heeft de potentie om zoveel mooier te zijn dan zelfs het meest harmonieuze gezin. En weet je, er is zoveel gebrokenheid in kerken vandaag de dag. En misschien heb jij ook dat er iets gebeurd is in deze kerk en dat je een ruzie hebt gekregen met iemand, of iemand heeft iets tegen je gezegd, of op een bepaalde manier naar jou gekeken, of je genegeerd. Jij ervaart dat er iets tussen jou en die andere persoon in staat. Weet je, als we werkelijk deel uitmaken van de Ecclesia, als we werkelijk deel uitmaken van het huisgezin van God, dan is een stap die, de beste stap die jij kunt zetten, is het in orde maken met die andere persoon. Ervoor zorgen dat er geen rotsen meer zijn, geen stenen meer zijn in de grond van jouw hart ten opzichte van die andere persoon. Dat er vrijheid komt. Dat is ook waar het avondmaal over gaat. Weet je, te vaak denken we bij het avondmaal over van, hey, het gaat over mijn relatie met God. En natuurlijk gaat het over mijn relatie met Jezus. En hoe we stil mogen staan bij alles wat Jezus voor mij gedaan heeft. Maar weet je, als God iets verticaals doet, doet hij ook altijd iets horizontaals. En hij wil genezing brengen. Hij wil genezing brengen in gebroken relaties, in gezinnen. Hij wil genezing brengen in gebroken relaties hier in deze gemeente. Hij wil genezing brengen in gebroken relaties ook op je werkvloer en waar je ook maar je leven leeft. Hij wil genezing brengen. En weet je, hier in de kerk zijn allemaal uitgeroepen, zijn allemaal geadopteerd in het huisgezin van God. En als je geadopteerd bent, en dat is ook de wetgeving van die tijd van Jezus, dat betekent dat je volledig bent aangenomen. Dat er niks meer verschillend is tussen jou en een kind wat geboren is in het huis van God. We zijn kinderen van God met alle rechten. Met al het gezag. Met alles wat hij voor ons heeft. Want het bloed van Jezus stroomt door onze aderen. Allemaal geestelijk gezien. En door datgene wat hij voor ons heeft gedaan en aan het kruis geneest hij mijn ziel, geneest hij jouw ziel. En de ziel van iedereen die gebroken is. En hij maakt ons familie. Samen mogen we de Ecclesia zijn. Samen mogen we eigenlijk uitleven wat God altijd al van plan was geweest. Vanaf Eden, de Hof van Eden. Genezing, heelheid, shalom. In zijn huis, herstel. Misschien kunnen we een moment nemen op dit moment om te gaan staan. Eigenlijk stilstaan bij ons eigen leven. Onze vraag stellen. Waar sta ik? Waar sta ik in relatie tot God, tot mijn hemelse Vader? En waar sta ik in relatie tot Gods huisgezin, tot de Ecclesia? Kom ik alleen naar de kerk omdat het een soort van religieuze plicht is? Ik doe mijn ding op zondag. Hou een stoel warm. Of ik doe misschien zelfs een taak. Of realiseren we ons werkelijk wat het betekent is om zonen en dochters van de Heer te zijn? Weten we werkelijk wat het betekent om deel uit te maken van zijn Ecclesia, van zijn familie, van zijn regering die het Koninkrijk van God wil brengen op jouw werkplek, in jouw thuissituatie? in jouw buurt. Waar je ook maar sportclub, waar je ook maar je leven leeft. Laten we onze ogen sluiten. Heer, we komen tot u op dit moment. Dank u, Heer, dat u een God bent die ook spreekt ook vandaag, Heer. Dat u een God bent, Heer, die echt is, die reëel is, die bijzondere dingen wil doen in onze levens, Vader. En die een grote plan heeft, Heer, om deze wereld weer te maken zoals u het ooit begonnen bent. Dat we een leven mogen leven waarbij we samen kunnen wandelen met u, Heer. En waar we ook andere mensen kunnen helpen om te gaan wandelen met u, Heer Jezus. En Heer, op dit moment nodig ik u uit om te spreken tot onze harten. Ik nodig u uit, uw Heilige Geest uit, om te bewegen op een heel bijzondere manier in elk van ons levens, Heer. Heer, dat we samen die Ecclesia mogen worden. Dat we samen die regering mogen worden. Dat we samen dat huisgezin van God mogen zijn die het Koninkrijk van God brengt in deze wereld. Die het Koninkrijk van God brengt in Loppersum en in het noorden van het land, Heer. Vader, want u hebt ons geroepen, u hebt ons uitgeroepen. Vanuit alle volken, alle landen. Om dat licht te zijn. Om uw rijk te brengen, uw koninkrijk te brengen. Hier op aarde. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.